Het onderwerp Filippenzen 2, vers 6 waren we voor de pauze mee bezig. En dat ging over de vorm van God. In de vorm van God die hem eigen is. Hè, dat was aan hem inherent, zoals je dat ook anders kunt zeggen. Het was aan hem inherent. En hij heeft dat. Het was wezenlijk voor hem dat hij in die vorm van God God representeerde. En wij proberen dan als mensen daar een voorstelling over te maken. Want wij denken in ruimte en tijd, wij denken in materiële dingen. En wij willen hem dan een bepaalde vorm in onze gedachten toedichten. Misschien wel als een soort mens of als een soort mensvormige gestalte of hoe je het ook zeggen wilt. Dat maakt de schrift niet bekend. De schrift zegt dat hij in de vorm van God was en God naar de schepping toe representeerde. Hij was toen nog geen mens, want dat is die later geworden. En in welke hoedanigheid hij dan precies was, in ieder geval stond hij bovenaan de rangorde in de geestelijke wereld, in de wereld van de geesten, hoe moet je dat zeggen, stond hij bovenaan. En de krachten en machten, die wisten, hè, zowel aan de goede als aan de andere kant, wisten dat hij degene is die de zoon is en die God namens God, om het zo maar te zeggen, de hoogste positie had. Hè. Onder God had hij de hoogste positie. Dus hij was gesteld boven al die soevereiniteiten en noem maar op. In welke vorm dat was, dat is niet duidelijk. Er staat alleen dat hij in de vorm van God was, dus hij representeerde. En hij was wel kennelijk, maar dat zullen we nog gaan zien, maar dan niet vandaag, maar een volgende keer vanuit de nacht. Kennelijk was hij wel in staat om op een of andere manier zich zodanig te manifesteren, of zodanig zich te, hoe moet je dat zeggen, manifesteren? Soms wordt er ook wel gezegd materialiseren, maar dat vind ik eigenlijk een beetje een vervelende uitdrukking. Dat hij door de profeten gezien werd, in heerlijkheid. En dat de profeet dan zei bij gelegenheid, in Jesaja 6 bijvoorbeeld, hè, ik zag Jahwe zitten. En als je zegt, ja, Jahwe, dat is de onzienlijke, de enige absolute God die we niet kunnen zien. Hoe kan de profeet dan zeggen, ik zag Jahwe zitten op een hoge en verheven troon? Hoe kan hij dat zeggen? Dan moet hij dus de Heer gezien hebben, Christus gezien hebben, als de Zoon, in zijn heerlijkheidsgestalte, voordat hij mens werd. Zo, hè? En op een ander moment kon hij ook weer zich in een hele andere hoedanigheid voordoen, bijna alsof hij zelf een gewoon mens leek en anderen ontmoette. En met anderen ook sprak. Ook dat kon. Maar goed, het is voor ons altijd dan, wij gaan dan altijd proberen te bedenken, wij gaan hem in onze gedachten een bepaalde vorm toedichten. Ja, in de vorm van God. En dan vragen wij gelijk, ja, welke vorm was dat dan? Nou, dat kan ik u niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Omdat dat onttrekt zich aan onze waarneming. Dan bevinden we ons in dimensies die boven ons driedimensionale wereld uitstijgen. Dan bevinden we ons in de vierde of eventueel in de vijfde dimensie. En daar hebben we helemaal geen idee van wat voor wetten daar gelden, wat voor mogelijkheden die geestelijke machten en krachten hebben, hoe ze zich wel of niet kunnen zichtbaar kunnen maken, ja en nee. En het heeft waarschijnlijk alles te maken met hele hoge snelheid. He, als jij een eenmotorig vliegtuigje ziet op een startbaan en die propeller die aan de voorkant zit, die gaat heel snel draaien, dan zie je die propeller niet meer. Maar je weet wel dat die draait, die hoort het ook. En als je met je handen dichtbij komt, dan voel je dat ook aan de windkracht, he, de windverzet of zuig, iemand schudt nee, dus ik weet er weer niks van. Maar je merkt het in ieder geval op een of andere manier aan wat er dan gebeurt eromheen. Je weet dat die propeller draait. Heel snel dat hij er is, maar je ziet hem niet. En zo was het toch ook bij de Heer in zijn opstanding. Maar dan praat ik alweer nadat hij mens was geworden en in zijn heerlijkheid als mens. Het is nu nog steeds de mens Christus Jezus, hè? Moet niet vergeten. Maar hij was ineens te midden van zijn discipelen in de opperzaal. Hij was daar ineens. Hij kwam niet door een muur heen, hij kwam niet door een deur heen. Dat staat er allemaal niet. Nee, hij was te midden van zijn discipelen. En dan weten ze, het is de Heer, want Thomas die kon zo zijn hand in zijn zij leggen. En toen wist Thomas het ook dat het hem was. Hè? Maar eerst, in eerste instantie wisten ze niet eens dat hij het was. De verheerlijkte Heer notabene. Maar dat is een verderliggend onderwerp en dat misschien voor de toekomst. En dat had ik al wel, toch kwam dat langzamerhand al voorbereidend een beetje naar boven toe. Aansluitend op dit onderwerp, als we dit onderwerp misschien behandeld kunnen hebben in de toekomst, dat we dan nadenken met elkaar over met welk lichaam komen zij? Vraagteken, 1 Korinthe 15. Dan gaan we het hebben met elkaar aan de hand van de schrift over hemelse lichamen, aardse lichamen en noem maar op. Ik denk dat dat wel een onderwerp is wat hier een beetje bij aan kan sluiten. Hè? Dus dat is nog in de toekomst misschien. Hè? Maar welke vorm had hij? Ik kan het u niet zeggen. Ik kan het alleen naspreken de vorm die de schrift ons hier, of wat de schrift hier zegt. Hij was in de vorm van God. Hij was in de vorm van Theos, van de plaatser. Dus hij oefende, ik denk dat dat veel meer voorop ligt bij de uitdrukking God, dat hij plaatsende activiteiten uitvoerde. Dus hij werkte als plaatser in de schepping. Dat is ook wat de titel, hebben we gezien, hè, donderdag ook weer. Dat is ook wat de titels El, Eloah en Elohim, dat heeft allemaal te maken met Gods activiteiten, en van de Zoon ook dus, als plaatser, als beschikker, als onderschikker, als degene die alles ordent en plaatst. Hè. En zo ook de vorm van God, dat is ook het Griekse woord natuurlijk, Theos, plaatser. Hij was in de vorm van plaatser, dus hij voerde allerlei plaatsende activiteiten uit. En in welke vorm hij precies was, ik kan het u niet zeggen. We kunnen alleen de schrift raadplegen zoals hij dan zich bekend maakte, of in welke hoedanigheid hij dan bij gelegenheid door profeten te zien was. Jesaja, Ezechiël, Johannes, nou noem maar op. Hè. Die zagen allerlei heerlijkheidsgestaltes, zeggen wij dan. Ja, dat is wat zij zagen. Maar dat is wat aan hun werd getoond op dat moment. Alleen daar moet je jezelf niet op vastpinnen. Kijk elke keer in de schrift en dan zie je, nou, dat zijn een aantal heerlijkheden, dat zijn een aantal hoedanigheden of gestaltes waarin de Heer zich bekend maakt naar zijn schepping toe. Wat de schrift ons laat zien, laat de schrift ons zien. En daarbuiten kun je natuurlijk allerlei dingen bedenken. Kun je allemaal dwarsstraten enzovoort, dat is allemaal prima. Maar dat is heel moeilijk om te zeggen. Dus ik kan u daar geen eenduidig antwoord op geven. Maar wel dat hij in de vorm van God was. Wij zeggen ja, hij is later mens geworden en dat is voor ons veel begrijpbaarder, veel tastbaarder, want wij zijn ook mensen. En dan komt het ineens heel dichtbij. He, als zodanig willen we hem graag in onze handen hebben kunnen. He. Maar dat is nu eenmaal voordat hij mens werd, want dat onthult de schrift echt wel, dat hij toen een bepaalde hoedanigheid, een bepaalde uitdrukking was van God naar die schepping toe. Dat zegt het woord morphe in het Grieks immers. Dat is een uiterlijke. En dat hij een zeer hoog, allerhoogst en ook hoogstaand geestelijk, hoe moet ik dat zeggen, wezen was, boven alle andere schepselen onder God. Ja, dat is waar, zeker. En de nadruk ligt dan op het geestelijke, op wat voor ons zich aan onze waarneming onttrekt. Hè, wat in de schrift dan als geest wordt aangeduid. Dus ook dat is, hè, en dat is het. Natuurlijk het grote wonder dat hij mens is geworden. En ook in zijn hoedanigheid als mens. Ook dat is voor ons tot op zekere hoogte wel een geheimenis. Ook dat kunnen wij niet precies narekenen. We kunnen alleen aan de hand van de schrift, wat de schrift ons laat zien, kunnen we met elkaar dat naspreken en bestuderen. En dan proberen ons daarvan een voorstelling te maken. Wat moet je je voorstellen bij iemand die uit Maria geboren werd, maar niet uit de man, maar uit Heilige Geest, of door Heilige Geest verwekt. Wat moet je daarbij voorstellen? En hij had zoveel geest, hè, want God had hem de geest niet met mate gegeven, staat er ook. Hij had daardoor zoveel geest, Heilige Geest in zich, dat hij op 12-jarige leeftijd kon hij al vragen stellen aan de wetgeleerden wat hun versteld deed staan? Nou, dat zijn een aantal voorbeeldjes. Maar goed, praten we weer over zijn mens zijn. Hè? We gaan weer terug naar daarvoor. Hij representeerde God. En dat was wezenlijk voor hem. Dat was bij hem inherent. Dus zo was hij, representeerde hij God. En er staat hier ook het aan God gelijk zijn. Moet even, dat is Nederlandse taal, hè? Als iets aan God gelijk is, dan is het niet God zelf. Hè? Dat is niet die absolute God zelf. Maar dan is het degene die aan God gelijk is. Dus die kan een hele reeks eigenschappen hebben van de Vader, maar nooit allemaal. Het kan nooit. Kijk, als dat wel, als je zou denken dat er een twee-eenheid is in de zin van er zijn twee absolute goden die op gelijke hoogte enzovoort, dan zeg je dat zijn twee identieke goden. Dan moet je het woord identiek gebruiken. Maar hier staat dat hij aan God gelijk was. Dat wil dus zeggen dat hij niet zelf die absolute God is, maar wel een heleboel eigenschappen had, een heleboel werk mocht uitvoeren, een heleboel woorden mocht spreken vanuit God de Vader. Dat wel. Omdat God zelf niet hoorbaar is, moest hij spreken en werd God door hem heen hoorbaar. Dat is het aan God gelijk zijn. En daarmee representeerde hij, dat wordt dus gezegd, in zijn representeren van God werd hij ook bijvoorbeeld als Jahwe gezien. Wat ik net even aanhaalde uit Jesaja 6. Hè? De profeet zegt, ik zag Jahwe zitten op een hoge en verheven troon. En dat kan niet anders, dat moet de Heer zijn geweest in zijn heerlijkheidsgestalte, want zichtbaar voor de profeet. Want Vader is per definitie onzichtbaar. Kan de mens niet waarnemen. Johannes zegt het ook in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Of niemand heeft ooit God waargenomen. Dus dat is ook een absolute uitspraak. Geen mens kan zeggen, ik heb God gezien. Kan niet, want de Vader is geest, onzichtbaar, ontastbaar. Dus als die profeet hem ziet, dan moet het zijn de zoon die in zijn heerlijkheid zich presenteerde in dat visioen. En ook daar in dat visioen werd ook nodig dingen gezegd. Hè. De lijntjes werden via de profeet uitgezet. Werd hij als Jahwe gezien. Dus dat is het aan God gelijk zijn. Hij kon zijn namens God de Jahwe, waar mensen dan in relatie mee konden komen, waarmee het volk Israël in relatie kon zijn, dat kon hij allemaal zijn, hè. En daar staat ook in Filippenzen 2, dus ook een bijzondere uitspraak, hij heeft het aan God gelijk zijn geen roof geacht. En dat woord roof, dat staat er eigenlijk als een actieve, in een actieve vorm. Je zou eigenlijk moeten zeggen roven, alsof het plaatsvindt. Hè? Maar dat woord is afgeleid van het woord wat wij heel goed kennen, wegrukking. Harpazo, daar is het woord van afgeleid, wat in Filippenzen 2 staat. Hij achtte daarmee niets weg te grissen van God. Nee, integendeel, het was zijn heerlijkheid. Het was zijn heerlijkheid dat hij in de vorm van God mocht zijn. En als zodanig God mocht representeren. Dat was zijn heerlijkheid. En daarin achtte hij dat hij van de Vader niets roofde. Maar juist in tegendeel dus, juist bekendmaken. De heerlijkheid van de Vader juist bekendmaken aan de andere schepselen. Dat is het, hè. En zo heeft hij in die ootmoedige gezindheid, kun je hier zeggen, hè? Want dat is het tekstverband, heeft hij zichzelf leeggemaakt van die vorm. En let ook op dat zichzelf, hè? Hij heeft zichzelf leeggemaakt. Dat wil zeggen, hij wilde absoluut niet, hè, omdat het het plan van de Vader was, wilde hij absoluut dan ook niet in die vorm van God blijven. Nee, daarvan heeft hij zichzelf leeggemaakt. Kennelijk had hij dat vermogen om dat te doen. En hoe dat dan technisch in zijn werk gaat, vraag het mij alsjeblieft niet. Want dat onttrekt zich helemaal aan onze waarneming. Dat zijn andere dimensies. Alleen de schrift laat dit zien. Hè. Daarvan heeft hij zich leeggemaakt, van dat vorm van God zijn. En is hij mens geworden en in de vorm van een slaaf gekomen. Dus ook daarin was hij niet, kunnen we zeggen, hij was niet letterlijk een slaaf. Nee, hij kwam in de vorm van slaaf. En hij diende wel als slaaf, dat wel, zeker. He, dus dat is altijd, he. De vorm van God wilde zeggen, hij is niet God zelf. De vorm van slaaf wil zeggen, hij is niet letterlijk een slaaf. En hij achtte daarmee dus hetgeen roven, al die heerlijkheid die hij bekend mocht maken van God naar de schepselen toe, Nee, juist in tegendeel, dat was zijn eer op dat moment om dat te kunnen doen. En zo heeft hij zichzelf ook als mens zijnde, toen hij helemaal mens was geworden, heeft hij zichzelf diep verootmoedigd en in die vorm van slaaf en is aan de mensen gelijk geworden en is zelfs vernederd geworden, ja zelfs tot de dood van het kruis, hè, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Zo ver is hij gegaan, dat is heel erg ver. Kijk, hier in Johannes 1 vers 18 wordt ook in feite verwezen naar zijn oorsprong. Want hier wordt gezegd, en in de meeste vertalingen staat hier de enige geboren zoon. Maar dat is ook een weerslag van de, ja, waar het bakkeleien, hè, dat ik voor de pauze over het bakkeleien. Dat in latere manuscripten terecht is gekomen het woord zoon. He, daar heeft men het woord God, Theos, vervangen door het woord zoon, Hios. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de oneenigheid die er was ontstaan over het wezen van God en over de later ontwikkelde twee- of drie-eenheidsleer, enzovoort, enzovoort. Waarschijnlijk in die hele stroom van conflicten die er toen waren, toen is waarschijnlijk in manuscripten dat woord Hios terechtgekomen. Maar dat is men toch nu wel algemeen over eens, dat toch in de meest bekende, betrouwbare handschriften het woord God staat hier. Dus dan is het de enig geworden God, want enig geboren is hier lastig hoor, om dat te vertalen. De enig geworden God, die in de boezem van de Vader is, die ontvouwt hem. Dus ook hier wordt vastgesteld dat hij een begin had, hè? Hij is geworden. Als je nooit een begin hebt gehad, ben je nooit geworden. Dus ook hierin zien we in dit woord van Johannes 1, en met name Johannes, die schrijft uitgebreid over de zoon, en dat geeft ook dan doorkijkjes naar een heerlijkheid uit het verleden, om het zo maar te zeggen. En dat zien we ook hier, die in de boezem van de Vader is, die ontvouwt hem, hè? Die verklaart hem, wordt er vaak vertaald. Die ontvouwt hem. Nou, dus het woord is ontvouwen, is een prima vertaling, denk ik. Dus die maakt de Vader bekend. Filippus, ben je al zo lang bij me? En weet je nog niet wie de Vader is? Wie mij ziet, zie de Vader, zei de Heer toch in Johannes 14, vers 6. Wie mij ziet, zie de Vader. Dus in hem hoe hij was, hè, hoe hij optrad, daarin kon men zien wie de Vader is. Aan liefde, aan genade, aan heerlijkheid, aan woorden spreken die waar zijn en noem alles maar op. Hè. Dan kan je een heleboel dingen noemen. Maar zo werd hij bekendgemaakt. Maar dat was ook al eerder aan de hogere schepping, om het zo maar te zeggen, de geestelijke wereld, werd hij bekendgemaakt. Als de zoon. Yahweh Elohim, Adam en Eva. Hij sprak met ze in de hof. Hier staat in Genesis 2, en Yahweh Elohim gebood de mens, van alle bomen van de hof zul je eten, ja eten. Maar van de bomen van de kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want in de dag dat je daarvan eet, zul jij tot stervens toe stervend zijn. En zo gebeurde. Zij aten en zij werden tot stervens toe stervend. Maar hier blijkt dat Yahweh Elohim met de mens sprak. En in eerste instantie, als we weten ook hè, wat Johannes in de eerste verse laat zien, dat in het begin was het woord, en het woord was naar God toe, hè, er staat niet bij, maar er staat richting, wat ook in de titel Eloah naar voren komt. Dat was ook de functie van het woord. En natuurlijk, in een metafoor is hij ook het woord. En het woord was naar God toe en het woord was God. Dus naar de. En Johannes sluit daarmee aan op de nacht. Hè, sluit op de nacht aan. Want in de nacht, al die woorden, die maken allereerst bekend wie God is. Wie de Vader is. En in tweede instantie leren we ook iets, of misschien wel heel veel, van hem die Vader mocht representeren uit Tenach. Maar dat is in tweede instantie. Maar dat woord, God spreekt En dat doet hij door middel van zijn zoon. En dat doet hij door middel van allerlei profeten, dat doet hij door middel van allerlei boodschappers. Maar als er bijvoorbeeld gesproken wordt, er wordt regelmatig gesproken in de schrift over de boodschapper van Jahwe, vaak vertaald met de engel des Heren, weet u wel. Dan kun je natuurlijk afvragen wie dat is. Want dat zou heel goed de Heer zelf kunnen zijn. Want zo'n boodschapper van Jahwe, die kwam ook bij Gideon, weet u wel. Ja, wel eens gehoord van Gideon, die richter, weet u wel, met vuur enzovoort. Er kwam die boodschapper in dat vuur, die engel des Heren. Dat zou best de Heer zelf geweest kunnen zijn. Want de Heer wordt zelf ook boodschapper genoemd, in Maleachi, dat hij de boodschapper van Jahwe is. In de eerste verse meen ik van Maleachi. Zie, ik zend mijn boodschapper, en later lees je terug dat dat vervuld werd in hem, in de Heer. Dus de Heer was de boodschapper, want ja, ieder die dat woord van Jahwe spreekt, is een boodschapper natuurlijk. Die brengt een boodschap over. Dat is ook dat is wel een uitgebreide brochure, maar het geeft wel veel antwoorden, vind ik. Ligt voor u op de brochuretafel. De zogenaamde engelenwereld. Uitgebreide brochure van Broeder Nog. En die maakt op heel veel punten, werkt dat heel verhelderend. Als je aan de hand van die brochures wat gaat studeren in de schrift. Want dan ontdek je dat het woord engel, ja, dat is zo ingesleten bij ons. Dat is natuurlijk een afgeleide van het Griekse woord angelos. Maar wij hebben bij engelen altijd zo'n bepaalde voorstelling van, ja, wat moet je ermee? Maar een engel, het woord angelos is eigenlijk een boodschapper. En dan heb je hemelse boodschappers en je hebt menselijke boodschappers. Maar de Heer zelf, Christus Jezus zelf, of de Zoon zelf, wordt bij gelegenheid ook boodschapper genoemd. Want die bracht als geen ander natuurlijk de boodschap van Vader over. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, de boodschapper bij uitstek. Nou hier, Jahwe Elohim gebood de mens. Dus Jahwe Elohim zei tegen de mens. En dan kun je nadenken over, ja, wie was dat dan? In eerste instantie, ja, als u het mij vraagt, lijkt het erop dat dat de Heer zelf is. Dat het de Zoon is die daar met de mens spreekt. En de mens die at, dat was volledig de bedoeling. Dat was natuurlijk geen verrassing voor God dat de mens van die boom at en tot kennis kwam van kwaad vooral, maar ook daardoor van goed. De mens kwam ook vooral door kwaad heen te leren kennen. Kwam ook tot ontdekking wat nou werkelijk goed is, door dat contrast. Daarom moest hij ook eten van die boom van kennis voor goed en kwaad. Dat moest natuurlijk zo gebeuren. Want God gaat natuurlijk niet voor niks zo'n boom in die hof daar neerzetten. Middenin dan nog de aandacht erop vestigen van daar niet van eten. Ook nog de aandacht erop vestigen. Nou, de mens, dat zit in de mens, dat is het vlees van de mens, die gaat dan natuurlijk precies van die boom eten. En dat was nou precies de bedoeling. Er was geen toeval natuurlijk. Er verraste God helemaal niets, maar dit was gepland. Helemaal. En waar blijft dan de vrije wil, zegt u? Nou, die hebben we niet. Nee, die hebben we niet. Nee, vrije wil, dat is sprookje. Dat is het sprookje. Nee, dat kun je met een paar heel eenvoudig, als je met mensen erover in gesprek bent, kun je twee, drie vragen stellen. En dan kun je zo aantonen dat de mens absoluut geen vrije wil heeft. Dus dat is heel makkelijk. Maar zij hoorden de stem, we gaan terug naar Genesis. Zij hoorden de stem van Jahwe Elohim, nadat ze gezondigd hadden, die in de hof wandelde. Zij hoorden de stem van Jahwe Elohim. Wie was dat? Wie was die stem? Was dat Christus niet in zijn heerlijkheid? Of de Zoon, moet ik dan misschien preciezer zeggen. In zijn heerlijkheid, die in de hof wandelde, notabene. En hoe zij hem dan waargenomen hebben, dat weten we niet. Want dat laat de schrift ook niet zien. Dat willen wij graag weten misschien. Maar dan wordt u midden in de nacht wakker en denk je van, ja, hoe was dat nou in die hof? En dan denk je van, ja. En dan kan je denken, maar je komt er niet uit. Je kan alleen maar teruglezen wat de schrift zegt. En dan zeggen de Heer, dank u wel, dat geloof ik, amen. En dan in het winderige deel van de dag, hebben we maar vertaald, maar het staat in de wind van de dag. En wanneer dat was, ja. Dat is soms het probleem met vertalingen. Ik meen in de NBG 51 was dat, er staat geloof ik iets van in de avondkoelte. Maar dat is al een interpretatie, want dat weten wij helemaal niet. Misschien was het wel midden op de dag, als het zonnetje lekker schijnt, hoog aan de hemel staat. En dat er dan een zachte wind gaat waaien, dat weten we toch allemaal niet? En dan interpreteren wij, dat is nou het probleem met vertalen, dan interpreteren wij dat het avondkoelte is, maar het woord avond staat er niet en het woord koelte staat er ook niet. Dus ja, wat wil je dan? Dat is het probleem waar je als vertaler tegenaan loopt, hè? Maar in ieder geval in de wind van de dag. Je mag dat misschien wat vrijer vertalen als het winderige deel van de dag. In ieder geval was het kennelijk een vast moment dat ze wisten dat de Heer kwam. En ja, wind, ruach, heeft toch ook iets met geest te maken? Dus misschien was het ook wel dat de Heer daar, ja, wordt hier impliciet gezegd dat de Heer daar nog in geestelijke gestalte zich bewoog of was. Zou ook nog kunnen. En dat is wat de mens dan doet als hij gezondigd heeft. Dan gaat hij zich verstoppen of dan gaat hij wegduiken. Dan gaat hij wegduiken. En dat is eenmaal de mens eigen. Als hij gezondigd heeft, dan wil hij dat dan komt het aangezicht van God. En beseft dat hij toch wel een misser heeft gemaakt. En probeert dat te verbergen. Hè? Mensen zijn wat dat betreft net mensen. En we zien het al bij Adam en Eva. Hè? Adam en zijn vrouw verborgen zich voor het aangezicht van Yahweh Elohim. Want ja, ze hadden gezondigd en nu durfden ze hem niet onder ogen te komen, bij wijze van. Hè? Tussen de bomen in het hof en Yahweh Elohim wist natuurlijk al lang wat er gebeurd was. Maar hij wil met die mens in gesprek, dat is natuurlijk zijn liefde. En Yahweh Elohim riep de mens, daar heb je het weer, hè? Riep. Dat klonk bijna, je zou misschien kunnen zeggen, dat klonk bijna als de roep van een vogel. Want het woord roepen in het Hebreeuws is kraag. Hebreeuws is een natuurspraak, hè, geeft men aan, is een natuurspraak. Dus dat zou misschien kunnen, maar dat weten we niet. En Yahweh Elohim riep de mens. En hij zegt tegen hem, Adam, waar ben je? En dit woord Adam is tussengevoegd. Hè? U ziet daar een zeventje en een nulletje. Dat betekent dat het komt uit de Septuaginta. Dat is een toevoeging van de Septuaginta die niet in de oorspronkelijke of niet in de gebruikelijke Hebreeuwse teksten staat die wij voorhanden hebben. Maar de Septuaginta voegt dan toe en de Septuaginta gaat terug op een hele oude Hebreeuwse tekst. Veel ouder dan de Masoretische teksten die wij hebben. En daarom is het zinvol soms om dat aan te geven. Dit staat in die Masoretische of in de Septuagint. Adam, hij wordt als mens wordt hij benoemd, hè? Waar ben je? En dat is ook voor ons de vraag soms als mens, hè, als gelovigen. Dan zeggen we tegen elkaar, dat is een existentiële vraag. Jij als gelovige kan wel eens op je afkomen, hè? Zo, jij als gelovige, waar ben je nu? Waar sta je nu? En dat kan wel eens even voor jou als gelovig goed zijn om even wakker geschud te worden. Zo van, waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn leven als gelovige? Wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Kan wel eens zo zijn, hè? Dat de Heer je dan even zo aanprikt van, vul je naam maar in. Waar ben je? Zo, hè? En dat kun je dan ook dat kun je dan ook hierin teruglezen, hè? Adam, waar ben je? Want de Heer wist natuurlijk precies waar Adam en Eva zich verstopt. Kom dan toch. Maar het was gewoon, die mens die moet respons geven. De Heer roept in zijn liefde. Dit is de liefdestem, hè, van de Heer. Dat bedoel ik niet vermanend, waar ben je? Dat is de liefdestem van de Heer, dat hij jou als gelovige aanprikt, waar ben je mee bezig? En dat is alleen maar om jou als gelovige dichter naar zijn hart toe te trekken. Daarom kan het wel eens zijn dat hij ineens, als je een studie hoort of een spreekbeurt, dat jij ineens heel erg in je hart geprikt wordt. Nou, dat doet de Heer, hè? Want weet die spreker veel, waar u in je leven mee bezig bent, of waar jij mee bezig bent in je leven? Weet die spreker veel? Die probeert Gods woord naar voren te brengen. En dan kan het zijn dat God dat gebruikt, zonder dat die spreker zich dat bewust is, om jou als gelovige in je hart te pikken. Want dat is God die dan door zijn woord tot je spreekt ineens. Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Met andere woorden, hier zegt de Heer tegen Adam en Eva, kom bij mij, kom naar me toe, ik wil met je in gesprek zijn. Goed, gaan we naar het volgende. Kain. Ja, dat was degene die verworven was, hè. Je hebt Kain, dan heb je Abel en je hebt Seth. En Abel, dat is heel, aan de ene kant heel triest, hè. Want Abel die werd omgebracht door zijn eigen broer, notabene. En de kwestie ging over offers. Dat het ene offer van Kaïn, het werk van zijn handen, van de opbrengst van zijn handen, van het land, dat werd door God niet geaccepteerd. En het offer van Abel wel, want die bracht een schaap, of wat was het, een schaap of een geit, of in ieder geval een dier. En dat had Abel geleerd van zijn ouders. Als je God wil eren, dan moet er een dier geslacht worden, want Adam en Eva kregen immers dierenvellen. Hè, toen ze naakt waren, ze hadden zich bekleed met vijgenbladeren als teken van hun eigen werk. Hè, want daar staat de vijgenboom voor. Die staat voor de eigen werken van de mens. Hè. De mens wil zichzelf bekleden, de mens wil het zelf allemaal voor elkaar boksen. Nee, zegt de Heer, ik geef jou dierenvellen. Dus er moest een dier gedood worden om die mens op de goede manier te kunnen bekleden. En als we dat zo tegen elkaar zeggen, dan begrijpt u de typologie daarvan, hè. De Heer, of Vader, moest zijn eigen zoon in de dood doen gaan, opdat wij bekleed zouden kunnen worden met Christus. Zo kan je er ook naar kijken, hè, naar zo'n Genesis tekst. Maar Kaïn, die was was eigenwijs, maar ja, dat zijn u en ik ook, hè, dus dat maakt helemaal geen verschil. En die bracht toch van opbrengst van zijn eigen land, terwijl hij van zijn ouders anders had gehoord. Je moet een dier slachten als je Yahweh werkelijk wil vereren. En ja, Yahweh Elohim zei tegen Kaïn, waarom ben je in toorn ontbrand? En waarom valt jouw aangezicht? Hè? Waarom is jouw aangezicht vervallen? Want het was duidelijk aan zijn postzegel te zien dat hij stiknijdig was op zijn broer. Dat zijn broer dat offer werd door Yahweh wel aanvaard en zijn offer niet. En hij had er zich zo druk voor gemaakt. Maar dan komt natuurlijk een stukje jaloezie om de hoek kijken. En dan kunnen mensen inderdaad ontbranden. Hè? Dan worden ze soms rood van woede, letterlijk. En dat gebeurde dus ook bij Kaïn. En de Heer zegt tegen hem, Kaïn, hè, ook weer die vraag, hè? Kaïn, waarom ben je ontbrand, staat er letterlijk, en waarom vervalt jouw aangezicht? Dat was duidelijk aan zijn gezicht te zien. En ja, daarna ging Kaïn, die was woedend op zijn broer, en daardoor in feite ook op Yahweh natuurlijk. En hij doodde zijn broer in het veld. Hij zegt, kom, laten we in het veld gaan, en hij sloeg hem dood. Dus dan zien we de eerste zoon die geboren wordt uit de mens, uit de mensenpaar. De eerste is al een moordenaar. Notabene zijn eigen broer. Zijn eigen broer notabene. Maar dat herhaalt zich in de geschiedenis. Want wat deed Israël? Israël bracht die Israël die het ook zelf wilde doen. Hè? Paulus moest toch in Romeinen 10 zeggen, zij proberen zelf een eigen gerechtigheid van de wet op te richten, nog steeds. Dat zei hij in verdriet. Hij bad elke dag voor ze. Voor zijn broeders naar het vlees, dat zei hij in verdriet. Zij proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. Maar wat deed Israël notabene met hun eigen broeder naar het vlees? Wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben hem aan het kruis genageld. Ze hebben hem gedood. Dat zei Petrus toch tegen ze? Jullie, mannen van Israël, jullie hebben hem aan het kruis genageld en gedood. En dat prikte in hun hart hoor, op dat moment. Dat is precies hetzelfde. Hè? Dat is ook Kaïn en Abel, alleen dan veel later Israël met de Heer Jezus. Hun eigen broer naar het vlees. En dat moest ook zo zijn, want daarmee... En dat is natuurlijk altijd weer de diepere lading die erin zit. Dat was ook weer naar de wil van God, want ook dat moest gebeuren. Niet alleen dat Abel doodgeslagen werd door zijn broer en er kwam Zet voor in de plaats. Dat moest gebeuren. Maar dat natuurlijk dat de Heer Jezus, waar Abel een geweldig type van is, dat zat al in die geschiedenis besloten, dat de Heer Jezus zelf gedood moest worden, notabene door zijn eigen broeders naar het vlees. Maar dat moest ook gebeuren, dat was ook het plan van God. Dus er gaat helemaal natuurlijk niets buiten hem om. Maar nadat Kaïn dat gedaan had, zei Yahweh Elohim tegen Kaïn, waar is Abel jouw broer? Want het bloed van je broeder, dat roept tot mij van de aardbodem. Dat de mens moordenaar is, zeker. En daarmee laat de mens zien dat de tegenstander, die de mensenmoorder van het begin is, hè, Johannes 8, waar we mee begonnen vandaag, maar die is de mensenmoorder van het begin, hè, die beïnvloedde mede Kaïn om zijn broer dood te slaan. En natuurlijk was dat een werk van het vlees, natuurlijk, natuurlijk. Maar waar is Abel jouw broer? En toen prikte de Heer in zijn hart door die vraag te stellen. Ja, en toen wist Kain ook niet meer waar hij het zoeken moest. Maar de Heer stelde een teken aan Kain dat hij niet gedood kon worden. En dat is ook natuurlijk heel bijzonder, hè? Want in feite was het teken was dat hij niet gedood kon worden. Dat was in feite het teken wat de Heer aan Kain, hè? Hij zou niet, ook al zou hij nog zo vervolgd worden. Ja. En ook zelfs daarin zien we een type van wat Israël nu is. Dat zij aan alle kanten vervolgd worden, maar zij kunnen niet uitgeroeid worden. Dat is het teken, omdat het Gods volk nog steeds is. Ja. De Heer Jezus die bad, en ik denk dat we daarmee moeten afsluiten vandaag. En dan gaan we een volgende keer weer verder. De Heer Jezus die bad in dat geweldige gebed in Johannes 17. Onder andere, hij bad heel geweldige dingen daar natuurlijk. In vers 5, dat is betrokken bij ons onderwerp. En nu verheerlijkt u mijn Vader met uzelf, met de heerlijkheid die ik had voor de wereld is bij u. En hier refereert de Heer aan zijn heerlijkheid, zijn, wat wij dan zeggen zijn voorwereldlijke heerlijkheid, die hij had bij de Vader. En daarmee verwijst hij in feite terug wat we aan het begin zagen van Colossenzen 1, dat de Vader als eerste uit zichzelf de Zoon heeft geschapen. Met enorme heerlijkheid. En aan die heerlijkheid refereerde de Heer hier. En dat was natuurlijk echt dat gesprek tussen hem en de Vader. He, want de discipelen die dit hoorden op dat moment, die hadden geen idee van waar de Heer het hier over had in zijn gebed. Geen idee. Maar wij hebben een klein beetje idee nu kunnen krijgen door de brieven van Paulus. Van wat die heerlijkheid ooit, wat dat betekende, he, wat dat was. Die ik had voor de wereld is bij u. He, in het begin de Vader en de Zoon. En het al nog in de Zoon. Die enorme heerlijkheid. En daarna het scheppen. En werd dat ook aan anderen allemaal bekend. Hè? Dat gebed. En inderdaad is hij nu verheerlijkt bij de Vader. Zeker. We kennen hem als Christus Jezus. Hè? De titel Christus voorop. De verheerlijkte. Maar nu heeft hij grotere heerlijkheid dan die hij toen had. En dat heeft te maken, dat heeft natuurlijk alles te maken met de weg die hij is gegaan via het kruis enzovoort, in gehoorzaamheid. En dat hij door de dood heen opgewekt is door de Vader en aan Vaders rechterhand verheerlijkt is. En met enorme vrucht zal dat zijn. En daarom is die heerlijkheid groter dan hij in het begin had. Dat kunnen we ook dan zelfs nog met elkaar aan de hand van de schrift nalezen. Hè? Maar goed, ik wil het hierbij laten voor vandaag. Zullen wij de Heer danken? Vader, wij danken u dat we ook een moment weer stil mochten staan bij deze grote heerlijkheden. Vader, en als we deze dingen overwegen, dan wordt het stil van binnen in ons hart. Vader, als we iets beseffen wat dat betekend heeft en hoe dat was. We kunnen het maar zo, die dimensies maar zo moeilijk bedenken, Vader. Maar dank u wel voor de dingen die u in uw woord laat zien. Om iets aan ons daarvan duidelijk te maken. Dank u wel dat we dit zo hier in alle vrijheid, in alle rust met elkaar kunnen doen. We danken u voor uw goedheid, voor uw trouw, voor de woorden die u wilde geven op dit moment. En we zien uit ook naar wat u verder geeft, Vader, in ons leven in de komende tijd. Wees ons genadig nabij. We danken u, Vader, voor alles wat u doet en heeft gedaan. We danken u ook voor allen die gekomen zijn, die op afstand meeluisterden en meekeken. Vader, we danken u voor alle helpende handen die dit mogelijk maken om dit hier te kunnen doen. We danken u dat u ons dat alles geeft, Vader, dat we gezamenlijk dat woord zo mogen bekijken. En u voedt en koestert ons daardoor. U laat zien wie u bent in uw genade en goedheid. Ook nu, Vader, daar mogen we dankbaar voor zijn elke dag weer. Vader, dank u ook wel voor het voedsel wat we zo meteen mogen nuttigen. Mag dat zijn tot opbouw en versterking. We danken u voor uw goedheid, voor uw trouw, En wees ons ook nabij straks als we weer van hier gaan naar huis. Leid ons op en over de weg. En mogen we ook vanavond hier dankbaar op terugkijken. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.